We lezen dus in deze adventsperiode de psalmen, tenminste een paar psalmen. Ik ben daarbij gekomen omdat ik zelf in de periode dat ik een studieretraite had voor de zomervakantie, 7 weken lang, wat meer stilte, wat meer studie, wat meer gebed. En ook wat meer psalmen zijn er toen gekomen. Ik ben vanaf die periode begonnen met het lezen van 4 psalmen. Steeds dezelfde 4 psalmen. Elke morgen. En misschien vraag je wel, lukt dat elke morgen? Nee, dat lukt niet elke morgen. Maar vaak toch ook wel. En dat zijn de psalmen geworden 32, 51, 130 en 143. Dat zijn 4 van de 7 boetepsalmen. En ik ben begonnen met z'n alle 7 elke morgen te lezen, maar dat werd me op een gegeven moment toch een beetje te gortig. Dus ik dacht, ik kies er 4 uit. En toen ik alle versen van die 4 psalmen even had opgeteld, toen bleek dat precies 50 versen te zijn. En de studieperiode was voor mijn 50ste verjaardag en het was 50 dagen lang, dus het was een mooie teken dat het wel oké was dat ik maar 4 boetepsalmen las. Maar ze komen dus elke keer weer langs. En ik deed dat in die periode ook omdat ik een beetje op zoek was naar het antwoord op de vraag, wat is nou de plek van zonde in mijn leven? Wat is de plek van zonde in de gemeente? Wat is de plek van zonde in de prediking? Want ik hoorde nog wel eens terug, ja, het gaat eigenlijk nooit meer over de zonde. Ik dacht, nou, dat is een goede vraag, tenminste een goede signalering. Laat ik dat eens wat in de ogen kijken in deze periode. Is dat ook waar? En dat was de reden dat ik de boetepsalmen ging lezen. De psalmen zijn het gebedsboek in de Bijbel. De Daniel Challenge is net voorbij, want het is december geworden. Maar ik hoop dat je gebedsleven niet voorbij is. En dat je daarmee doorgaat. En dat je steeds weer opnieuw ontdekt hoe je kunt leren bidden. En een van de belangrijkste plaatsen in de Bijbel waar we leren bidden, dat is het psalmenboek. Precies in het midden van de Bijbel, als je een Bijbel hebt met Oude en Nieuwe Testament en je staat hem precies in het midden open, dan is de kans zeer groot dat je precies in de psalmen terechtkomt. In het midden van de Bijbel staat dit gebedsboek van de Bijbel. Je zou het de binnenkamer van Gods woord kunnen noemen. Een plek om tijd door te brengen, om de woorden te lezen, de woorden te bidden, steeds maar opnieuw. Het zijn ook de liederen waar we Jezus ontmoeten. Want Jezus heeft geleefd in de psalmen. Jezus is gestorven in de psalmen. Dus als we Jezus willen ontmoeten, kunnen we ook heel goed in de psalmen terecht. Telkens kunnen we ze leren lezen als de liederen die Jezus gezongen heeft. Telkens kunnen we ze leren bidden om ze te bidden als de gebeden die Jezus heeft gebeden. Nou, binnen die 150 psalmen zijn een paar bundeltjes te onderscheiden. Sommige staan keurig bij elkaar. Psalm 120 tot 134 bijvoorbeeld. Dat zijn de zogenaamde bedevaartspsalmen. Staan keurig bij elkaar. Psalm 113 tot 118. Dat zijn de psalmen die voor het Pesachfeest werden gezongen. Jezus zong die psalmen ook samen met zijn leerlingen toen hij op weg was naar het kruis. En zo kun je nog wel meer clusters van psalmen ontdekken. En één zo'n cluster, en die zie je er niet aan af hoor, als je de Bijbel, als je dat psalmenboek doorneemt, maar al vanaf de tijd van Augustinus ongeveer, dan hebben we het over de 5e eeuw, zijn deze 7 boetepsalmen bekend als een apart bundeltje. Van Augustinus wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij een paar van die psalmen liet opschrijven op een vel papier. Hij was ernstig ziek op dat moment en hij liet die psalmen rondom zijn bed ophangen. Om steeds maar die woorden van die psalmen naar zich toe te bidden. Dat is de 5e eeuw. Dan komen we in de middeleeuwen terecht. En daar was het een heel goede zaak om steeds maar weer opnieuw de 7 boetepsalmen hardop te zeggen, te reciteren. Altijd maar weer die boetepsalmen. Want boete en berouw stonden in de geloofsbeleving van toen erg centraal. En dan komt natuurlijk ook wel een beetje de vraag, moeten wij dat nou willen? Als je Psalm 51 ziet staan in de liturgie, dan kun je denken, nou dat is goed, Psalm 51, dat is wel wat zwaar allemaal. En dan zien we ook wel de donkere kant van ons leven. Maar goed, je zegt misschien ook, laat het nou even zitten, al dat sombere gedoe. En dat woord boete, dat doet mij eerder aan verkeersboete denken. Dus wat is dat eigenlijk voor woord, boete doen? Willen we dat wel? Moeten we dat wel, boete doen? Als ik het daarover heb vanmorgen, dan zou dat heel gemakkelijk kunnen staan in een context van een nogal sombere geloofsbeleving. En nou, misschien zelfs van zelfkwelling. Boete doen, daar kun je allerlei beelden bij krijgen. Dus misschien dat we het woord boete ook even moeten laten zitten. En Psalm 51 helpt ons heel goed om misschien een ander woord te kiezen. Niet het woord boete, maar het woord reiniging. Misschien dat we beter kunnen zeggen, het zijn geen 7 boetepsalmen, het zijn 7 reinigingspsalmen. Het zijn psalmen die als we ze lezen en als we ze bidden en als we dat steeds opnieuw doen, die ons in een reinigingsproces brengen. En reiniging, daar weten we allemaal wel wat van. Als we vies zijn van de modder omdat we buiten gespeeld hebben of omdat we in de buitenlucht aan sport hebben gedaan en dan zijn we helemaal vies en bezweet en dan reinigen we onszelf door een douche te nemen. Dat is een reinigingsritueel. Als de stad hier vol vuilnis ligt, en dat wil nog wel eens gebeuren na een weekend, dan ben ik altijd trots op de gemeente reinigingsdienst van Zwolle, dat het op maandagmorgen allemaal alweer zo'n beetje schoon is. Dus het wordt allemaal goed gereinigd hier in Zwolle. En andere mensen zijn misschien bezig met het ontgiften van hun lichaam. We hebben allemaal vieze stoffen in ons en meestal zijn we ons dat niet bewust. Maar als je daar eens een beetje over nadenkt, denk ik, nou, het is wel eens goed om een detox te doen. Een ontgiftingskuur, dat is ook eigenlijk een reinigingskuur. Dus er zijn plekken in ons leven waarvan we snappen, daar is reiniging nodig. We moeten schoon worden. Nou, Psalm 51 zou je een detoxkuur kunnen noemen. Elke keer is het nodig om zo'n psalm weer te lezen en weer te bidden en zo in een reinigingsproces gebracht te worden. Dat is wat Psalm 51 met ons wil doen. Een reinigingsproces. Dus we lezen Psalm 51 niet om opnieuw te horen dat we zo zondig zijn en dat we vergeving nodig hebben, want dat kan dan makkelijk een beetje op hoofdniveau blijven zitten. Dus ja, dat klopt. En die constatering, we zijn zondig, kan heel oppervlakkig zijn. Ja, dat klopt. En doet je verder eigenlijk helemaal niks. En we hebben vergeving nodig. Ja, dat klopt ook allemaal. Dat is allemaal gezegd. In de kerk wordt regelmatig gezegd. Zou misschien iets vaker gezegd kunnen worden. Maar dan heb je het op het hoofdniveau allemaal wel in orde. Maar dat is niet wat Psalm 51 wil. En Psalm 51 wil ons in een proces brengen. In een reinigingsproces. Het is niet een tekst om te lezen, het is een weg om te gaan, zo'n psalm. Dus niet alleen een zaak van het hoofd, dat je toestemt in een aantal christelijke waarheden die je belangrijk vindt, maar het is een proces van het hart. En Davids psalm helpt ons daar dus bij. Het is wel echt helemaal de psalm van David. Het is wel goed om ons daarvan bewust te zijn. David heeft een erge zonde begaan. Hij is met Bathsheba naar bed geweest. En is heel veel ellende naar voren gekomen. En hij brengt vanuit die achtergrond onder woorden wat dat met hem gedaan heeft. En hoe hij daarin op zoek is gegaan naar God. Psalm 51 is ook wel een psalm die laat zien dat wij God soms misschien pas vinden in onze zonde. Dat is misschien even goed om dat tot ons door te laten denken, te dringen. We zeggen natuurlijk, het is niet goed om te zondigen. Dat is zeker niet goed. Ik ben zeker niet voor de zonde. Maar ik ontdek bij mezelf en ook bij andere mensen dat de zonde vaak de plek is waar we God ontmoeten. Pas daar ontdekken we hoezeer we God nodig hebben. Dat is dus geen pleidooi om te zondigen. maar wel een pleidooi om te zien dat er plekken zijn waar we God kunnen ontmoeten. Juist in onze gebrokenheid. Juist in onze faalmomenten komt God ons tegemoet. En zo is dat ook bij David gegaan. Psalm 51 is best wel een van de bekendste psalmen. David heeft een prachtige tekst gemaakt na alles wat er gebeurd is. Toen ik de psalm wat intensiever begon te lezen, toen stootte ik een beetje op de zin die we in vers 15 tegenkomen. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. Dan denk ik, nou David, je hebt echt een hele grote fout begaan. En je begint nu al te praten over, dan wil ik verdwaalden uw wegen leren. Je bent zelf verdwaald, David. Bemoei je even niet met andere mensen. Bemoei je even alleen met jezelf. En toch zingt David dit hier, hij dicht het. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren. Juist in de gebrokenheid van zijn bestaan is er iets nieuws op gang gekomen in David, waardoor hij ook van betekenis kan zijn voor andere mensen. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren. Pas als je zelf verdwaald bent geweest, kun je misschien ook andere verdwaalden een beetje helpen. Het is dus de psalm van David, helemaal van David. En toen ik de preek aan het voorbereiden was, toen kwam er een oud citaat naar voren. Ik lees hem even voor. Poëzie is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Ik zie hier weinige herkenningen momenteel, maar dat is Willem Kloos, 19e eeuw. De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Dat zijn de psalmen. Dat is poëzie. Dus David gaat ons voor op de weg van reiniging die hij gaat. En het is de individuele expressie van David. En toch gebruikt de Heilige Geest op een of andere manier deze allerindividueelste teksten om ook ons in een reinigingsproces te brengen. En daarbij is het belangrijk om te ontdekken dat psalmen niet alleen gelezen en gebeden en gezongen willen worden om ons te uiten. En daarom vond ik het mooi dat jij het net even zei, Otto, over dat lied. Hè, dat je het lied naar je toe kunt zingen. Dat geldt voor een psalm natuurlijk ook. Je kunt wel zeggen, ja, dat is wat, dat is natuurlijk allemaal niet best. En ik snap wel dat er dan zo'n psalm uitkomt, maar dat herken ik niet zo in mijn eigen leven eigenlijk. Ik denk, laat psalm 51 maar zitten. Maar een psalm lezen we niet alleen maar om ons daarin te uiten, maar we lezen een psalm ook om te innen. Dus uiten is het expressief, we willen iets naar buiten brengen. Nee, we lezen en zingen en bidden zo'n psalm ook om iets naar ons toe te halen. Iets van dat reinigingsproces waar David zo druk mee bezig is in die psalm. Nou, zo wil ik jullie vanmorgen die psalmen aanreiken. Ik ga er nog wel iets meer over zeggen nu. Maar de hele preek is als het ware mislukt als je naar huis gaat en dan niks meer doet met psalm 51. Dat heeft dan niet zoveel zin gehad. Dan heb je misschien iets zinnigs gehoord over die psalm. Maar als een psalm een tekst is, poëzie is, die ons uitnodigt om er als het ware in te stappen en mee te gaan bewegen in het proces dat die psalm op gang wil brengen, dan is het dus ook nodig dat je zo'n psalm meeneemt naar je eigen binnenkamer. Ik heb de afgelopen maand dat ook weer benadrukt, dat het zo belangrijk is dat we als we bidden, dat we in onze binnenkamer gaan. Dat we tijd doorbrengen met God. En ik voel nu alweer dat ik ook en we met elkaar zeggen, maar wij zijn veel te druk. We zijn veel te druk om te bidden. Dat is echt een probleem. Als we dat met elkaar zeggen. Dat we te druk hebben om te bidden en dat we te druk hebben om Bijbel te lezen. Dat is echt een heel groot probleem. En laat Advent ook een periode zijn, ik heb het druk, ik heb niet zoveel tijd. Ik maak tijd, ik kies ervoor om tijd door te brengen met God, bijvoorbeeld aan de hand van Psalm 51. Dat is de psalm voor de week, om zo te zeggen. Volgende week zal het over Psalm 130 gaan. Dus Psalm 51 voor deze week. En ik wil u meenemen op een paar plekken in de psalm en misschien iets delen van wat ik daar ontdekt heb of ervaren heb of daar zie. Het begint met een prachtige zin. Wees mij genadig, God, in uw trouw. En zo moet je zo'n psalm ook een beetje lezen. Het is helemaal prima natuurlijk dat een psalm voorgelezen wordt, maar eigenlijk gaat dat natuurlijk veel te snel. Elke keer als je een psalm leest, dan moet je bij elke zin moet je weer even opkijken en even nadenken, even uit het raam staren als het ware. Wees mij genadig, God, in uw trouw. Wees mij genadig. Als je dat op je in laat werken, dan, ik heb blijkbaar genade. David had het in elk geval nodig. Laat dat duidelijk zijn. Maar deze psalm is nu voor mij en voor jou. Wees mij genadig, God, in uw trouw. En je ziet al de beweging die een psalm wil maken en die altijd aanwezig is in God. Dat we altijd de beweging naar God toe maken. Wees mij genadig, God, in uw trouw. David zegt niet meteen, gaat niet meteen praten over zijn eigen ontrouw. Dat doet hij ook wel, maar hij zegt nee, uw trouw. Zo zet hij de psalm in. Wees mij genadig, God, in uw trouw. En dan was mij schoon, reinig mij. Als je zo'n psalm leest, en vaak leest, en dan ga je op een gegeven moment denken, nou, dat had ik al wat korter gekund, die psalm. Waarom steeds maar weer herhalen? Was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Neem het majoraan mijn zonden weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld er niet. Waarom zo vaak? Waarom zo vaak? Ik denk zo vaak omdat David zichzelf in een proces brengt waar het niet in één keer klaar is. Dat je zegt, Heer, vergeef mij mijn zonde en dat het dan klaar is. Kijk, voor God is het al snel klaar. Maar voor onszelf is er veel meer tijd nodig om dat te laten landen. Voor onszelf is er veel meer ruimte nodig om echt te laten landen in ons leven dat God een genadige God is. Ook in jouw gebrokenheid, ook in jouw imperfectie. En daarom steeds maar weer. Van God, laat het toch alsjeblieft tot mij doordringen. Dat het niet alleen in mijn hoofd zit, maar dat het in mijn hart komt. Dat het in mijn hele lijf komt te zitten. Dat u het bent die mij reinigt. Was mij schoon. Reinig mij. Dat is een proces dat tijd en aandacht kost. En dan horen we David opeens zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd. En dan ga ik in mijn herinnering terug naar 15,5 jaar geleden. Toen preekte ik ook over deze psalm. Dat was in de Haarlemse tijd. Toen jullie er nog niet waren, geloof ik. 15 jaar, nee hè. Preekte ik ook over psalm 51. En ik legde er nogal wat nadruk op. Tegen u alleen heb ik gezondigd. En toen kwam er na de dienst een zuster naar me toe. En zei, ik heb zo'n moeite met die zin uit die psalm. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Heeft David dan niet tegen Bathsheba gezondigd? Heeft David dan niet tegen Uria, de man van Bathsheba, gezondigd? Heeft David niet tegen zijn eigen vrouw gezondigd, zijn eigen kinderen? Hoezo tegen u alleen? Nou, het trof mij zeer toen. En dat is dan iets wat meegaat en blijft. En dan denk ik, ja inderdaad, het is inderdaad de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. David verwoordt hoe het op dat moment voor hem is. Tegen u alleen heb ik, maar hij schrijft geen dogmatiek. Hij schrijft geen dogmatiek op dit moment. Hij zegt niet van elke zonde heeft eigenlijk alleen maar deze component dat je tegen God gezondigd hebt. Nee, we hebben ook tegen elkaar gezondigd. En David, al helemaal wou ik zeggen, maar dat is niet eerlijk, want David is niet zoveel slechter dan wij. Dus tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is even hoe David het op dit moment beleeft. En dan zegt hij, en dan komen we bij twee zinnen. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Al ellendig toen mijn moeder mij ontving. En ook hier is het zo belangrijk om te zien dat David geen dogmatiek aan het schrijven is. Hebben wij er wel een beetje van gemaakt in de kerk? We zijn allen in zonde ontvangen en geboren en daarom rust Gods toorn op ons. Dat is een zin die veel heeft geklonken in de kerk. Maar wat David aan het doen is, is verwoorden hoe het op dat moment voor hem is. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Hij ziet hoe diep het in zijn eigen leven zit. Hij geeft hier geen leer over de erfzonde. Hij vertelt hier iets over zichzelf. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Soms kun je zo verbijsterd zijn over je eigen onvermogen, je eigen boosheid, je eigen kwaad. Dat dit de woorden zijn die je vindt. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Het zit zo diep in mij. Ik was al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar dan lezen we nog een keer verder. Maar, zegt David erbij. En dat hadden we in de kerk er misschien ook wat vaker bij moeten zeggen. Maar, u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Dus dat is het proces wat er bij David op gang komt. Hij ziet dat hij echt de boel verstierd heeft. Maar hij zegt van, God, u wil dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Dus David is echt bezig om die weg naar binnen toe te gaan. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. En die wijsheid is niet, wat ben ik zondig. Maar die wijsheid is dit, God, ik heb u nodig. En als we, zoals het christenen past, de psalmen lezen als de woorden die ook van Jezus zijn en ook over Jezus gaan, dan kunnen we dat natuurlijk ook met elkaar verbinden. U wilt dat waarheid mij vervult. U wilt dat Jezus in mij woont, want Jezus is de waarheid. En u leert mij wijsheid diep in mijn hart. En wijsheid is, in ieder geval in de lange christelijke traditie waarin we staan, is over die wijsheid altijd gezegd, over die waarheid altijd gezegd. De diepste waarheid die er is, is deze waarheid. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Dat is wijsheid. U leert mij wijsheid diep in. Ik ben geschapen naar het beeld van God. En zo mag ik leven. Dat is het proces waar David in terechtkomt. Dat reinigingsproces. Psalm 51 heeft niet als doel om je nog weer eens te duwen op het feit dat je zondig bent. Nee, Psalm 51 heeft als doel dat je in een reinigingsproces terechtkomt. Dat je zegt, God, reinig mij. Was mij. En ik word witter dan sneeuw. En dan kom ik nog bij je zin en dan zijn we precies op het keerpunt in de psalm, zou je kunnen zeggen. Vers 13. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Dat is een prachtig gebed voor Advent. Schep, o God, een zuiver hart in mij. God moet het doen. Dat heeft David wel ontdekt. En scheppen, dat is iets wat in de Bijbel ook alleen God kan doen. God schept. Wij scheppen niet. We kunnen wel een beetje creatief zijn met elkaar, maar wij scheppen niet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. En dan zegt David, ik sta nog bij twee versen stil in de hoop dat het jullie helpt om de psalm mee te nemen. Hè? Want nogmaals, als je de psalm niet meeneemt, ja, dat heeft allemaal niet zoveel zin hoor. Neem zo'n psalm mee. Laat het een tijdje je binnenkamer zijn. Laat die woorden steeds maar weer diep in je hart naar binnen gaan. Ook deze woorden. U bent de God die mij redt. U bent de God die mij redt. En overal waar in het Oude Testament en overal waar in de psalmen het woordje red staat, redden, redding, daar staat de naam van Jezus. U bent de God die mij redt. U bent mijn Jezus. En dat is de beweging van dat reinigingsproces. Dat je altijd weer uitkomt bij Jezus die jou nieuw maakt. En het laatste zin die ik jullie meegeef, dat is vers 19. Ook vers 18 nog eens. U wilt van mij geen offerdieren. Dat is ook zo'n zinnetje wat je gewoon even moet laten staan. U wilt van mij geen offerdieren. God is niet geïnteresseerd in alle dingen die wij aan de buitenkant kunnen laten zien aan de mensen. Kijk eens, ik heb hier een offerdier. Ik maak hem nou dood en ik ga hem aan God geven. Iedereen kan het zien. Dat is ook heel gevaarlijk. Want voor je het weet doe je het om gezien te worden. En onze offerdieren zijn geen dieren, zijn geen koeien en schapen en duiven en zo. Maar onze offerdieren zijn nou, onze prestaties. De dingen die we goed kunnen, ook in de kerk. Maar God wil helemaal geen offerdieren. U wilt van mij geen offerdieren. Wat dan wel? Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Het is niet leuk om een gebroken geest te hebben. Het is niet leuk als je hart gebroken en verbrijzeld is. Maar het is wel de plek waar God je ontmoet. En veel van jullie herkennen die ervaring. Dat je juist in de gebrokenheid, juist in je kwetsbaarheid, juist als alles stuk is, ook van binnen, dat daar God tevoorschijn komt. Ik ben de God die jou redt. Ik ben de God die jij nodig hebt. Ik ben er. En neem de psalm mee. Zullen we bidden? God, u die ons redt. En we belijden dat we in ons leven met heel veel dingen bezig zijn. Dat we misschien steeds wel bezig zijn met offerdieren. Maar daar wilt u ons helemaal niet hebben. U wilt ons hebben van binnen, diep in ons hart. In onze geest. En Heer, we zoeken die gebrokenheid niet en we verlangen er ook niet naar. Maar we hebben het ervaren of we leren het geloven als we zo'n psalm als psalm 51 lezen. We ontdekken dat dat de plek is waar u ons ontmoet. Wij vragen u, Heer Jezus, breng ons in dat reinigingsproces dat we zo nodig hebben. Ontdek ons aan wat er niet goed is in ons leven, wat vuil is geworden, wat schoongemaakt moet worden. En wilt u zelf ons reinigen en zuiveren? Schep, o God, een zuiver hart in ons. Heilige Geest wil in ons wonen. En die ruimte binnenin ons waar ook veel vuil en kapotheid is, wilt u daar in een geduldig en liefdevol proces uw schoonmaakwerkzaamheden doen. Dat we u daar de ruimte voor geven. Dat we zelf als het ware een stapje terug doen en dat u dan aan het werk kunt. Zegen ons op die weg, Heer. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.